heel veel mensen denken dan, oh nee, kom je aan met die zweverige onzin. Voor mij betekent mindfulness vooral met aandacht aanwezig zijn.
Ja.
Dat klinkt al een beetje zweverig, hè?
Ja,
bij dat wat er is.
Ja, en zonder oordeel.
En zonder oordeel.
En zonder oordeel.
Waarnemen.
Ja.
Ja.
Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar de Anti-Dieet podcast. Vandaag heb ik weer een gast bij mij op de praktijk, Lieke, mijn collega uit de werkgroep van de psychologie van eetgedrag. En ik laat haar toch gewoon graag zichzelf even voorstellen, want uiteindelijk is dat het allerleukste. Dus Lieke, welkom.
Ja, hallo. Wat leuk. Leuk dat ik mocht komen.
Jazeker.
Ja, oké, wie ben ik?
Ja.
Hoe gaan we dat eens even samenvatten? ik ben Lieke dus. Ik woon in het oosten van Brabant. Een heel klein dorpje met meer tractors dan mensen bijna. ik ben 29 jaar en ik woon alleen met mijn zoontje.
Ja.
En nu 4 jaar gescheiden, ja. En ik heb sinds 8 jaar een bedrijf.
Ja.
Maar ik ben begonnen als gewichtsconsulent.
Ja.
Dus alles behalve gewichtsneutraal toen nog.
Ja.
Ja, en dat heeft zich door de jaren heen geëvalueerd naar wat ik nu noem coach eetgedrag en body confidence.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Ja, want wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen in eerste instantie gewoon nog via Facebook, denk ik eigenlijk.
Ja.
En dat ik dingen dan postte over opleidingen of mogelijkheden. En dat jij al heel snel een keer aangaf, oh, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg interessant. Maar ook, nu ben ik nog dit aan het doen en nu ben ik nog deze opleiding aan het doen. En voor mijn gevoel was je altijd wel bezig met iets er nog bij doen. Of het nou emotie eten was. Of op een gegeven moment een yogaopleiding. Of in ieder geval ook allemaal dingen die eigenlijk al lieten zien. Eigenlijk zou ik geen gewichtsconsulent moeten zijn. Maar zou ik op een andere manier bezig moeten zijn met het werk wat ik doe. Wat is voor jou het moment geweest dat je voor het eerst daarin dus andere dingen bent gaan ondernemen. Andere opleidingen bent gaan doen. Of op een andere manier met je werk aan de slag bent gegaan.
De reden dat ik gewichtsconsulent ben geworden in eerste instantie, was al omdat ik op de middelbare school al zelf struggelde met mijn gewicht en voornamelijk de onzekerheid over mijn lichaam en de eetbuien die daarbij kwamen en het diëten en dan na school zakken chips halen bij de supermarkt. En volgens mij is de eerste keer dat ik jou tegenkwam, is volgens mij omdat ik zelf klant wilde worden.
Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja.
Dat is echt dus heel lang geleden. Dus wat ik me toen al afvroeg, hoe komt het dat ik zo graag alleen maar appels zou willen eten en toch alleen maar chocola eet?
Ja.
En dat intrigeerde me zo. Daar was ik zo benieuwd naar dat ik daar uiteindelijk een opleiding in ben gaan doen.
Ja.
Wat resulteerde in een papiertje
met
heel veel informatie over hoe je allemaal zou moeten eten. En ik wist nog steeds niet
waarom je nou eigenlijk toch liever chocola wilde eten.
Precies.
Ja.
Dus toen startte ik mijn praktijk. En ik begon heel braaf met advies geven over hoe mensen zouden moeten eten. En dan liep ik dus tegen precies hetzelfde weer aan. Ja. Want mensen wisten heel vaak al best hoe ze zouden moeten eten. Volgens de regeltjes en de 5 van 5 en bla 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 bla.
Ja.
Maar ze deden het niet. En waarom?
Ja.
Dat was het punt waar ik elke keer weer op uitkwam.
Ja.
En daar redde ik me op zich redelijk in. We hadden op een gegeven moment de 5 regels, de 5 redenen van honger bedacht.
Ja.
Dus als het dan niet lukte om je aan je voedingsschema te houden, gingen we heb je genoeg, heb je honger?
Ja.
En dan was niet, voel ik aan mijn lijf dat ik honger heb? Nee, dat was, heb ik alles gegeten wat ik moet eten volgens de regels?
heb ik mijn richtlijnen opgevolgd?
Precies. Heb ik genoeg gedronken? Was ook niet, heb ik dorst? Et cetera. Dus
vooral
niet voelen, maar rationeel bedenken. 1, heb ik genoeg gegeten? 2, heb ik genoeg gedronken?
Ja.
Genoeg geslapen? Heb ik stress?
Ja.
Of is het een gewoonte?
Ja.
Dus op zich was dat al best wel
uitgebreider.
Dat werkte voor heel veel mensen best oké. Maar ik was daar niet tevreden mee.
Nee.
Wat was de vraag ook alweer?
Wat maakte dat jij op een gegeven moment eigenlijk dacht, hey, hoe ik het nu aan het doen ben, is niet per se hoe ik zou willen blijven werken of misschien zou moeten werken. Dat is net even de vraag, hoe je dat überhaupt ervaarde. Maar je zegt net al, trok ik wel de conclusie dat ik met dat papiertje en met wat er dan ook eigenlijk weer in richtlijnen staat, dat ik best wel een stuk mensen op weg kon helpen. Maar dat ze uiteindelijk toch ergens klem liepen. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wanneer komt dan bij jezelf dat realisatiemoment van, hey, blijkbaar is dit dus ook niet wat mensen echt nodig hebben.
Nee.
Maar zoeken ze eigenlijk iets anders?
Ja. Ja. Ja, ik denk dat die zoektocht er altijd wel is geweest. En ik denk niet dat ik ook helemaal klaar ben met die zoektocht.
Nee,
Dat we,
er is altijd nog meer.
ja,
Ja.
dat er, ja, en dat is eigenlijk de conclusie al. Ik denk dat mensen zelf dat vaak het beste
Weten.
weten. En dat het meer ligt in het leren hoe mensen zelf kunnen onderzoeken wat ze zelf nodig hebben, dan het ze te vertellen.
Ja, nou, wat je zei ook al heel mooi, hè? De verschillende redenen van honger waar je dan toe mee ging werken, was
Ja.
ook eigenlijk niet zo gebaseerd op voelen,
Nee.
maar toch weer meer op ratio. Hè? Toch weer meer vanuit je hoofd gaan bedenken, heb ik het goed genoeg gedaan, hè?
Ja.
Tussen aanhalingstekens. Je zei ook al, hè? Eigenlijk merkte ik zelf in de tijd dat ik begon eigenlijk met die opleiding, dat een reden om te starten met die opleiding was eigenlijk dat ik zelf daar nog een beetje mee aan het struggelen was en niet
Ja.
helemaal het misschien deed op een manier waar ik eigenlijk blij van werd, of in ieder geval voelde het nog niet goed. Het voelen is daarin dan dus eigenlijk heel belangrijk. Jij hebt er heel bewust ook voor gekozen om naast wat wij in de werkgroep met elkaar bespreken, hè, dus wat echt gaat over de psychologie van eetgedrag, ook heel erg de link te leggen naar mindfulness, naar yoga, dus naar het voelen. Dingen die in de westerse maatschappij natuurlijk ook nog wel eens een beetje neer worden gezet als zweverig. Ik zit hier met mijn handen aanhalingstekens te maken de hele tijd. Als jij zou moeten uitleggen wat mindfulness eigenlijk inhoudt, wat is volgens jou de kern? Of wat is volgens jou het belangrijkste daarvan?
Ja, als ik een kennismakingsgesprek heb, dan probeer ik in het begin voorzichtig af te tasten wat mensen hun gevoel is bij het woord
Dus
mindfulness.
ze staan tegenover de term, ja.
Ja. Want heel veel mensen denken dan, oh nee, ja, kom
Ja.
je aan met die zweverige
Ja.
onzin. Maar voor mij, ik weet, ja, dat is denk ik ook wel een beetje
Ja.
de algemene visie op mindfulness. Maar voor mij betekent mindfulness vooral met aandacht aanwezig zijn.
Ja.
Het klinkt al een beetje zweverig, hè?
Ja,
Bij
en
dat
toch,
wat er is.
ja, en zonder oordeel.
En zonder
En
oordeel,
zonder
ja,
oordeel, ja.
waarnemen,
Ja.
ja.
Ja, maar je zegt het, want daarom vind ik het wel grappig, want wij zitten hier nu zo over te praten, we moeten er allebei ook een beetje om lachen, omdat heel veel mensen zien het inderdaad als iets heel zweverigs.
Ja.
En de termen die we gebruiken in mindfulness zijn misschien ook de termen die zijn ook wel een beetje, nou ja, die zijn geclaimd of overgenomen, tussen aanhalingstekens, door misschien ook een beetje wat zweverigere hoek. Dus dan krijg je met aandacht in het nu zijn.
Ja,
En,
ja, ja.
terwijl mijn eerste mindfulness docent, die was gewoon echt super nuchter, met voeten in de klei en kwam van een boerderij. En
Geit was ook.
haar man runde een boerderij, maar zij was echt gewoon zo'n boerin. Gewoon echt ook echt het klassieke beeld, wel dat natuurlijk nergens op slaat, maar wat je dan soort van voor ogen hebt als je het hebt over een boerin. En die zei gewoon bij alles: het is oké. Okay.
Ja,
Het is oké.
en dat
Okay.
is
En
oké.
dus niet inderdaad, en dat is oké. Okay, zoals mijn latere docenten het zeiden, maar zij zei gewoon: ah, dat is oké. Okay. Het is er en het is
Ja.
oké. Okay. Dus het hoeft ook helemaal niet zweverig te zijn. Het is maar net hoe je het brengt en hoe je er naar
Ja.
kijkt. Maar de terminologie, ja, zit er toch een beetje dan in die hoek van: oh, in het nu zijn en
Ja.
aandacht voor wat er is en zonder oordeel. En terwijl als je gewoon een stapje terug doet,
Ja.
betekent het dus gewoon alert zijn. Bewustzijn, waarnemen in plaats
Ja.
van oordelen. En dan is ineens het hele zweverige is er ook af. Dan is het gewoon zijn.
Ja.
Gewoon wie je bent en waar je bent en daar stil bij staan.
Ja.
Maar het mooie daarvan is natuurlijk wel dat dat een ontzettende link heeft met hoe je eigenlijk goed voor jezelf kunt zorgen. En ook op welke manier eten daarin dan dus een rol kan spelen. En of je dat nou juist gebruikt als zelfzorg of dat je het gebruikt om, nou ja, te dempen, te doven, te belonen, te troosten.
Ja.
Op welke manier? Want je zei al heel mooi, als ik een kennismaking heb, dan tast ik eerst al een beetje af hoe mensen überhaupt tegenover die term staan.
Ja.
Op welke manier probeer jij het hen dan dus eigenlijk zo luchtig mogelijk, of misschien ontdaan van zweverigheid, uit te leggen waarom het belangrijk is om daar ook aandacht aan te besteden, of waarom het fijn is om daarbij stil te kunnen staan?
Ja, ik denk wel dat jij veel beter bent in het in die termen loslaten, want ik
In het
merk ik. Ik, ja, ik
ontnuchteren.
probeerde het net echt, maar ik denk dat ik daar toch een beetje in vastzit. Met 2 avonden in de week yoga geven,
Ja.
dan zit ik inderdaad de hele tijd.
Ja.
En dat is oké. Okay.
Ja.
Zonder oordeel, ja. Maar als ik inderdaad iemand voor me in de stoel heb, die zegt, nou, mindfulness, daar heb ik niks mee. Dan zou ik vragen van, hoe weet je dat je honger hebt?
Ja.
Hoe voelt, ja,
Ja.
hoe merk je dat?
Ja.
En als ze dan zeggen dan dat ze dat voelen aan hun maag of
Ja.
zo, dan, dan zou ik zeggen, dat
Ja.
is hoe ik mindfulness gebruik.
Ja.
Van voelen dat je lijf een signaal
Ja.
geeft. En dat geeft dus de informatie.
Ja.
En daarop reageren.
Ja.
Want hoe weet je nou eigenlijk wat je nodig hebt? Hoeveel volwassen mensen in deze wereld weten nou echt wat ze nodig hebben?
Ja.
En heel vaak proberen we dat inderdaad met zo'n rationele redenen van honger
Ja.
bijvoorbeeld te bedenken. Oh, ik heb inderdaad niet zoveel geslapen. Oh, ik heb inderdaad, ja, noem maar op.
Ja.
Maar zo exact is het natuurlijk niet. Want het is niet zo dat als je gegeten hebt wat je hoort te eten op papier,
Ja.
dat je dan ook geen honger hebt. Nee, dan
Nee.
kun je nog steeds honger hebben.
Dat je dan klaar bent of zo.
Ja.
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 Maar inderdaad, dan maak je dus eigenlijk gewoon heel erg die vertaalslag naar waar het uiteindelijk bij mindfulness natuurlijk om gaat. Namelijk dat je opmerkzaam bent. Dus dat je inderdaad merkt in je lichaam wat er gebeurt. Dat je ook merkt in je omgeving wat er gebeurt. Dat dat dus heel fysiek kan zijn. Dat je honger kan voelen of kan voelen dat je moe bent. Maar dat je dus ook kunt opmerken in een bepaalde omgeving. Hé, ik voel me hier gewoon niet zo op mijn gemak. Of ik vind dit lastig of eng. Of
Grenzen.
dat je je grenzen kan
Ja.
voelen. Of... Dus eigenlijk is dat natuurlijk een hele laagdrempelige, nuchtere manier van mindfulness gebruiken,
Ja.
ook waar het eigenlijk voor bedoeld is. Want een van de belangrijkste onderdelen van mindfulness is ook heel erg het stukje dus niet oordelen,
Ja.
maar het waarnemen, het gewoon opmerken. In plaats van denken, oh ja, maar ik heb honger, ja, maar dat kan helemaal niet. En wat stom dat ik alweer honger heb. Of, nee, gewoon, hé, ik heb honger. Nou ja, dat kan. En waar heb ik dan nu zin in? Waar heb ik nu behoefte aan? En dat is natuurlijk inderdaad eigenlijk heel bazaal, wat mindfulness ook is. Maar je hebt natuurlijk ook de yogaopleiding gedaan. En dat is dan natuurlijk nog weer op een andere manier ook weer mindfulness gebruiken. Wat is voor jou de toevoeging daarin? Dat je uiteindelijk ook hebt gekozen voor yoga. Om yoga-docent te worden ook.
Ja, het pad ging eigenlijk eerst via de emotie-etenopleiding die ik
Ja.
eerst heb gevolgd. Dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met mindfulness.
Ja.
Ja, en daar kreeg ik toen zoveel. Er opende echt een hele wereld
Ja.
voor me. Want ik had bijna alle informatie die te vinden was over eetgedrag al in boeken. En daar had ik me al helemaal in verzadigd. Maar het hoofdstuk was klaar. Het
Ja.
hoofdstuk, zeg maar, het
Ja.
nadenkdeel was klaar.
Ja.
En bij die opleiding opende er zo'n groot nieuw stuk van, hey, er zit nog een lichaam onder dat
Er is
hoofd.
meer dan een hoofd.
En daar
Ja.
zit ook nog heel veel
Ja.
informatie. Nou, inmiddels weet ik ook dat heel veel informatie willen ook een behoefte aan controle is en zo.
Ja, van zekerheid vergaren en
ja,
ook, ja.
ik moest het allemaal weten.
Ja.
Ja. Heel interessant. Je wordt zelf bij alle opleidingen natuurlijk ook helemaal.
Ja.
Je leert heel veel van jezelf.
Ja, maar dat is ook wel het mooie van blijven leren en blijven ook geïnteresseerd blijven en nieuwsgierig blijven. Dat je ook nieuwe dingen weer over jezelf leert.
Ja.
En nieuwe dingen leert over je eigen valkuilen. Of over je eigen manier om bepaalde dingen inderdaad te dempen of te doven. Of je leert ook heel veel over jezelf. Maar het liet jou dus wel ook gewoon een nieuw stuk zien. Dus naast het stuk, oké, vanuit je hoofd is het heel fijn als je bepaalde dingen op een gegeven moment weet. En je kunt bepaalde dingen in perspectief plaatsen.
Ja.
Dat doet ook heel veel, hebben mensen ook heel veel aan. Maar hey, er zat ook nog een lichaam onder.
Ja.
Daar kan je ook nog wat mee. En dat kan informatie geven, maar daar kan je ook op een bepaalde manier voor zorgen.
Ja.
Uiteindelijk heb je natuurlijk wel besloten om dan daar ook echt wat mee te doen.
Ja.
He, dus los van het feit dat je dat op een gegeven moment kunt weten. Hé, maar mensen hebben ook nog een lichaam en nou, daar zou ook aandacht naartoe kunnen. Heb je er ook echt voor gekozen om de yogaopleiding te gaan doen.
Ja.
Dus er zat ook een behoefte om daar dan toch nog meer over te leren. En
Zeker.
het misschien ook zelf nog meer te ervaren.
Ja.
Ja.
Die hele, toen heb ik, ja, daar zullen we misschien niet te uitgebreid over uitweiden, mijn hele spirituele reis
Ja.
met ayahuasca en de hele boeddhistische visie.
Ja.
Eckhart Tolle, non-dualiteit, heel
Ja.
veel interessante termen die je vooral maar eens moet googlen als je
Ja.
dat denkt, goh, wat is dat allemaal? Dat klinkt boeiend. Ja, en die yogaopleiding vond ik super interessant. Interessanter om te leren dan om heel veel te doen. Ik ben zelf. Heb ik waarschijnlijk ADHD. Ik zit nu in het, een beetje in het. Ik
Ja.
sta nu op de wachtlijst voor een diagnose. Dat
Ja.
geeft meteen ook de reden waarom ik geen diëtist ben geworden, maar gewichtsconsulent. Omdat
Ja.
studeren heel lastig was voor mij. En daar kwam ik bij de yogaopleiding ook achter.
Ja.
Allemaal, ja, hoe. Hoe heet het ook alweer?
Ja, ook anatomie.
Sanskrieten
Ja,
namen.
ja.
Ja,
Maar
alles in
inderdaad,
het
al die
Sanskriet.
namen. Ja.
En meridianen en chakra's. En
Ja.
ja, ik wil graag Gewoon informatie waar ik iets mee kan.
Ja.
Direct. En het mooie van yoga is, je hoeft het niet te begrijpen om te ervaren.
Ja.
Dus in dat lijf te voelen wat het
Ja.
met je doet. En die houdingen. Nou, sowieso de visie en met je aandacht bij je lijf zijn. Maar ook die houdingen, het in beweging brengen van. Ja, ik struggle een beetje om het goed onder woorden te brengen. Ja, na een les voel je je altijd beter dan voor een les. Dat sowieso.
Ja, maar en ook dat je tijdens een les, of überhaupt als je met yoga bezig bent, dat je ook leert dat als je in een bepaalde houding zit, of in een bepaalde houding ligt, of in een bepaalde houding staat, dat het bijvoorbeeld best ook wat ongemak kan oproepen, waar je dan bij stil kan staan.
Ja.
Maar dat je ook kunt voelen dat als je juist die weerstand dan loslaat,
Ja.
dat je lichaam dieper in een houding zakt, of dat de pijn weggaat, of dat je eigenlijk merkt, oh wacht. Ik vond het eerst even moeilijk of eng, of ik wist niet of ik dit wel kon. Of, maar oh ja, op mijn manier kan ik dit ook. Hè? Dus je leert mensen daarin ook wel heel erg weer in contact komen met dat lichaam.
Ja.
Geeft signalen. En die signalen zijn ook heel belangrijk om bij stil te staan. Maar je krijgt een bepaalde terugkoppeling. Ook daar kan je weer van besluiten wat je daar uiteindelijk mee doet. Dus je leert mensen natuurlijk heel erg echt in contact zijn met hun lichaam. Waar ze dus in 19 gevallen in hun hoofd zitten gedurende de hele dag.
Ja.
Ja, want je zei zo mooi, ik vond het mooier om het te ervaren en om er wat dingen over te leren, dan om het per se altijd zelf
Ja.
te doen, hè, tussen
Ja.
aanhalingstekens. Maar je geeft wel les.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje zo gelopen, omdat ik natuurlijk ineens een alleenstaande moeder
Ja.
was. Die ervaarde dat yoga goed deed, maar yoga volgen bij een ander, dat zou betekenen dat ik en maandelijks daar geld voor moest betalen, wat ik op dat moment helemaal niet had, en oppas zou moeten
Ja.
regelen. En toen dacht ik, ja, ik kan gewoon yoga gaan geven.
Ja.
Ik heb een huis.
Ik heb de opleiding.
Ik heb de
Ja.
opleiding. Waarom niet?
Ja.
Dus toen ben ik begonnen met yoga geven in mijn huiskamer, in mijn
Ja.
woonkamer. En dat doe ik nog steeds.
Ja.
Maar precies wat je zegt, het is een manier om jezelf te leren met je aandacht bij je lijf te zijn, bij de signalen van je lijf, in plaats van alleen maar in dat hoofd.
Ja.
En als ik dan zo'n nuchtere, die de kriebels krijgt van
Ja.
mindfulness, tegenover me heb, dan zeg ik wel eens, ga eens met je aandacht naar je voeten en kijk of je je sokken kan voelen. En als je nu naar de podcast luistert, probeer dan maar
Ja,
eens.
ga maar
Doe
eens
dan maar
kijken. Ja.
eens. En dat duurt eventjes,
Ja.
als je dat niet de hele tijd, de hele dag door aan het doen bent. Nou, het is heel fijn dat we dat
Klopt.
niet de hele dag door aan het doen zijn.
Nee, zou ook heel vermoeiend zijn.
Ja. maar dan leg ik het zo uit van, net als die hongersignalen en alle andere signalen die je lijf geeft. Als we dan niet zo bewust met onze aandacht naartoe gaan, net zoals we nu met die sok doen, dan voel je dat helemaal niet. Dan ben je er helemaal, heb je dat helemaal niet door. Dus wat we met een soort mindfulness training doen, door regelmatig te oefenen met je aandacht naar je lijf te gaan, sta je veel meer in verbinding met die signalen die je lijf geeft. En waarom ik op een gegeven moment yoga ook ben toe gaan voegen aan mijn één-op-één trajecten, is omdat ik zag dat de dames die bij mij yoga volgen, en enkele heren hoor, maar vooral dames, dat zij na een jaar lang één keer in de week die aandacht daar naartoe brengen. En door de week heen veel meer bezig zijn met die signalen van hun lijf. Veel meer begrijpen wat er nou allemaal gebeurt. Want in het begin denk je, ik voel niks. Wat moet
Nee.
ik nou precies
Ja.
voelen? Maar ja, dat is iets wat echt heel veel tijd
Ja.
kost om dat te leren. Net als geuren of smaken beschrijven of zo. Dat
Ja.
is iets waar we niet gewend zijn
Nee, dat
woorden
is
aan
een
te
train. Het is een
geven.
train. Dat moet je trainen.
Ja,
Ja.
te herkennen. Ja,
Ja.
en dat is gewoon een kwestie van heel vaak doen en dan
Ja, dat vooral.
oefenen, ja.
Maar inderdaad, dan is het ook weer gewoon die hele eigenlijk simplistische vertaling naar. Hey, kun jij dat voelen? Voel jij inderdaad dat je sokken om je voeten heen zitten? Of voel jij ergens waar je broek of je rok of je dat tegen je huid aankomt? Of, en omdat we daar inderdaad vaak niet bij stilstaan, hebben we het dus ook niet door.
Ja.
En hebben we het pas door als een broek te strak zit of schoenen te klein. Want dan word je geconfronteerd met het feit dat er ergens iets wringt. En dat is ongemakkelijk. En dat attendeert je op het feit dat, dat het eigenlijk dus niet past. Hè? Of het nou je schoenen zijn of je kleren of het is een armband die te strak zit.
Ja.
Dan voelen we het ineens. Maar al die subtiele signalen ervoor, ja, die hebben we eigenlijk niet per se door. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we veel in ons hoofd zitten.
Ja.
En dat als je veel in je hoofd zit en je bent gedurende de dag heel druk, ja, dan Je ziet ook pas heel laat door dat je naar het toilet moet bijvoorbeeld. Hè? Dat je op een gegeven moment, oh, ik moet echt heel nodig plassen. Ja, dat moest je waarschijnlijk al 2 uur. Maar je was er niet mee bezig, je stond er niet bij stil. Ja, dus jij past wat dat betreft de mindfulness heel erg toe in het gewoon voelen wat er eigenlijk speelt in je lijf. En van daaruit dan misschien ook conclusies kunnen trekken, wat heb je dan nodig? En de yoga is eigenlijk een verdieping of een aanvulling om dat ook aan te kunnen zetten. Dat mensen ook beter kunnen voelen, wat voel ik nou eigenlijk in mijn lichaam en waar voel ik dat? En nou ja, waar is het eigenlijk een signaal voor?
Want we kunnen wel in, wat is het, 6, 7, 8 consulten of in 14 consulten elke keer praten over hoe je dat dan doet. En dan herken je vast, dan
Ja.
geef je mensen huiswerk mee en dan zeg je, oh, ik ga nou 3 keer per dag even met je aandacht naar je lijf. Maar ja, ik bedoel, ik ken mezelf, ik weet niet hoe jij daarmee bent, maar dan then life
Ja.
happens. En dan verdwijnen die opdrachtjes toch weer naar de achtergrond. En zo'n vaste afspraken in je
Ja.
agenda, dat je 1 avond in de week daar aandacht aan besteedt,
Ja.
heb gemerkt dat dat toch wel heel erg goed
Ja.
werkt.
Nou, ik denk dat het wat dat betreft daarin een hele waardevolle aanvulling is. Want inderdaad, hè, cliënten die bij mij in begeleiding zijn en ook degenen die online een traject volgen, krijgen natuurlijk dat soort oefeningen mee. En die krijgen ook oefeningen mee om inderdaad te voelen en te doen.
Ja.
Maar dan merk je al wel het verschil tussen degenen die dus bij mij gewoon aan tafel zitten, met wie je het er dan ook over hebt, maar je ook veel meer toch kunt. En dan kan je het beter duiden of zo. Want dan ben je ook gewoon, zit je met z'n tweeën. En dan heb je het daarover. En dan zie je bepaalde lightbulbs aangaan of zo. Terwijl op het moment dat je dat natuurlijk zelfstandig thuis aan het proberen bent. Ja, voel je dan. Ja, hoe voel je het dan? En
Ja.
ik kreeg afgelopen week. En dat klopt in de context van de podcast nooit. Want ik weet niet precies wanneer deze live staat. Maar voordat we het nu opnemen, een week geleden. Kreeg ik inderdaad een vraag van iemand die dus ook zei. Ja, maar hoe voel ik dan dat het honger is en niet iets anders? Of hoe voel ik dan dat dat is wat er speelt en niet iets anders? En toen zei ze ook, kan je er niet een podcast over opnemen? Toen zei ik, nou, in ieder geval is er al een podcast opgenomen met Evita, waarin we echt in gaan op het stukje luisteren naar je lichaam en gerelateerd aan honger en verzadiging en voldoening. Maar ik denk dat een waardevolle aanvulling daarin dus ook heel erg is dat juist wanneer je bijvoorbeeld wel met iets van een meditatie aan de slag gaat en je gaat een bodyscan proberen. Of en dat kan ook met een app. Hè, daar hoef je niet per se les voor te nemen als je daar of het budget niet voor hebt, of de tijd of helemaal niet voor hebt. Of, maar als je dan gaat oefenen met dat voelen van, op een gegeven moment voel je het gewoon veel eerder. En heb je in ieder geval, nou ja, in ieder geval iets helderder wat het dan probeert duidelijk te maken in je lichaam. En je zei al wel, hè, ik wilde zelf eigenlijk ook wat met yoga doen. Nou, hè, dan heb je gewoon bepaalde omstandigheden. En denk je, nou, weet je, ik ben alleen. Daar moet ik oppas voor regelen. Ik moet het betalen. Ik ben ook eigenlijk yoga-docent. Dus waarom zou ik niet zelf yoga gaan geven? Nou, vervolgens doe je het daardoor. Dus nu zelf, in ieder geval elke week in de context met de mensen die bij jou zo'n les komen volgen. Wat levert het jou op om daar gewoon elke week mee bezig te zijn?
Leuke vraag. Ja. Nou, ik merk dat als er een week vakantie is geweest, dat het is niet doorgegaan, dan voel ik aan mijn lijf dat ik vastzit, zeg
Ja.
maar. Dat ik dus dat mijn schouders wat meer
Ja.
vastzitten en mijn rug wat meer vastzitten. En verder is het, zijn de yogagroepen, dat zijn de groepen die losstaan van de coaching. Zijn gewoon een hele warme groep mensen waar alles welkom is, waar ja, dat is toch wel een beetje zweverig, maar ik geloof toch echt dat dingen lopen zoals ze moeten
Ja.
lopen. Dus soms zeg ik na een les, als we bijvoorbeeld een stilte les hebben gehad, van we drinken altijd een theetje na de hand, maar dan zeg ik aan het eind van die stilte les, wil je dit nu vasthouden? Kun je ervoor kiezen om nu te gaan in plaats en de thee over te slaan? En dan is het al zo vaak gebeurd dat het groepje wat overblijft, dan ook de mensen zijn met een beetje draagkracht. En dan bijvoorbeeld iemand die iets zwaars te delen heeft. En
Dan kan dat ook. Ja.
precies. Dus dat vind ik echt heel erg magisch.
Ja.
En ook dat als ik zelf gewoon een dag heb dat ik me wat minder voel.
Ja.
Of voel je, mijn zoontje ligt net in bed en het was
Stressen.
strijd of stress. Of
Ja.
hoe. Nou, dan zit ik zelf nog tot het plafond, zeg
Ja.
maar, qua energie. Dan ben ik niet die zen-yoga-juf die dan zegt, oh, kom allemaal lekker op je matje. Nee, dan zit ik
Ja.
zelf ook nog. En dan zakken we met de hele groep
Ja.
tot die rust. Ja, dus zakken we met de hele groep.
Ja.
Ja, zweeft even geneuzel
Nee, maar
dit.
het
Maar
mooie
dan,
is wel dat
ja.
het laat wel zien wat daar dus ook de meerwaarde van is. Dat juist wanneer je daaraan kan overgeven, dat het je dan ook heel veel kan opleveren. En ik ga elk jaar op zo'n mindfulness yoga weekend. Doe ik al jaren op Vlieland. De ene keer hartje winter, de andere keer zit ik in de zomer. Net welk weekend mij op dat moment het beste uitkomt. En wij hadden het laatste weekend dat ik er was, werd ik ziek. Dus toen heb ik er helaas ook niet zo heel veel aan gehad. Want ik heb 2 dagen met koorts op mijn hotelkamer gelegen. Maar de eerste avond was heel duidelijk dat er 1 dame bij zat. Die was daar niet op ter plek. Die kon eigenlijk helemaal niks met het hele concept van dat we in eerste instantie met z'n allen even wat gingen eten. En mensen dus even wat over zichzelf vertelden. En wat ze eigenlijk ging, ja, wat je ging doen en wat het weekend inhield. En eigenlijk na het eerste etentje, waarin we dus pas 1,5 uur bij elkaar waren, zei ze al, nou, ik geloof dat dit helemaal niks voor mij is. En ik weet ook niet of ik er wel bij ben zometeen. En die ging helemaal in de weerstand. Ze had zich natuurlijk wel zelf opgegeven. Dus wat haar beeldvorming was bij wat het weekend moest inhouden, dat weet ik natuurlijk niet, want ik heb er daarna ook niet meer gesproken. Maar zij ging volop in de weerstand. En wat je eigenlijk merkte was, de rest van de groep zat heel ontspannen met elkaar te praten. En had zin in de eerste yogales. Dat was eigenlijk voor iedereen de eerste keer, behalve voor mij. Maar doordat zij zo, nou ja, een soort van bom dropte met, dit is helemaal niks voor mij, en dat gepraat, en dat, werd iedereen heel stil. En uiteindelijk was zij wel bij de eerste les. Na die eerste les, want ik ga dus al 10 jaar mee, is er altijd zo'n moment van theetje pakken en nog even, nou, of napraten. Wat heeft deze les voor je gedaan? Of wat heb je gevoeld? Of heb je vragen? Zijn er dingen die je leuk vindt om te delen met de groep? Of... Maar omdat zij zo'n bom dropte tijdens het eten, bleef iedereen heel stil. En deelde eigenlijk niemand iets.
Ja.
Dat had ik nog nooit meegemaakt in al die jaren. Maar iedereen voelde de... Nou, bijna vijandige sfeer van dit voelt nu niet veilig, dus aan steeds om niet te delen. De volgende ochtend heb ik mijn laatste les meegemaakt. Daarna kreeg ik koorts en lag ik eraf. Toen was zij er niet bij en meteen was de hele sfeer anders.
Ja.
Maar wat je heel erg merkte was, het was eigenlijk voor iedereen die eerste keer. Dus heel veel mensen stapten er ontzettend blanco in. Gewoon vanuit, joh, ja, ik heb eigenlijk geen verstand van wat ik precies in moet houden. Of wat, ik heb nog wat yoga gedaan, maar het lijkt me interessant. Maar dan zie je dus dat als mensen zich dan kunnen overgeven...
Ja.
Aan, ik weet eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Maar ja, het lijkt me ergens wel interessant. Of het lijkt me mooi. Of ik wil het gewoon eens ervaren.
Ja.
Dan is er een hele andere sfeer dan wanneer iemand in die weerstand schiet. En eigenlijk is dat ook wat er gebeurt als je een gesprek ingaat met iemand die dan inderdaad, hè, bij jou terechtkomt. Omdat ze je op social media hebben gevonden. Of je website hebben gelezen of wat dan ook. En dan meteen al zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks met mindfulness, hè, bijvoorbeeld. Dan kan je een vertaalslag maken naar wat mindfulness wat jou betreft als toevoeging heeft binnen zo'n traject. En dan kan iemand daar wel of niet voor gaan. Maar dat stukje je eraan over kunnen geven, is ook weer heel erg het yoga-stuk van mindfulness.
Ja.
Namelijk in een houding liggen en denken, ik weet niet helemaal of dit is hoe mijn lijf zou moeten reageren, maar ik geef me eraan over en ik ga het ervaren.
Ja.
Het is door weerstand heen kunnen gaan. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van mindfulness en van yoga. Op kunnen merken bij jezelf, hé, hey, er komt nu weerstand, omdat ik dit of eng vind, of ongemakkelijk vind, of niet weet wat ik voel, het is onbekend. Of... En juist dat gaan ervaren en dat kunnen opmerken en je daaraan kunnen overgeven, maakt over het algemeen ook dat je weer een stap verder komt. Los van of je verder in die houding zakt, ja of nee, maar dat je gewoon jezelf daarin ook wat beter leert kennen.
Ja, precies. Was de yoga-docent aanwezig bij het eten?
Ja, dus die schrok ook echt, want ik ken haar dus ook al heel lang.
Zij had door wat er gebeurde binnen de groep.
Dus zij vroeg ook tijdens die les van, goh, wil er nog iemand iets, iets delen? Of, en toen viel natuurlijk alles stil en toen, nou ja, zo, toen koppelde ze ook terug, ja, dit heb ik in al die jaren eigenlijk ook nog niet op deze manier meegemaakt. Maar ik wil iedereen wel gewoon de ruimte geven om nog even iets te kunnen delen. Of dus kom anders zo meteen nog even naar mij toe.
Ja, precies.
Dus een aantal zijn na de les naar haar toe gegaan en die hadden dus ook teruggekoppeld, ja, ik voelde me niet vrij om nu iets te delen, want er zat gewoon iemand bij met een heel boos hoofd, die daar volgens mij gewoon niet wilde zijn.
Ja.
Dus het was ook een hele rare situatie, maar het was wel een situatie waarin bij mij dan natuurlijk mijn beroepsdeformatie intreedt en ik echt meteen dan denk, oké, waarom ben jij hier? Ben je hierheen gestuurd door iemand? Of weet je, wat in jou raakt het nu zo dat mensen hier eigenlijk gewoon heel vrij met elkaar aan het praten zijn binnen 10 minuten en dat jij je daar dus blijkbaar niet comfortabel bij voelt? Of, maar het is
Wat raakt het in de rest?
Wat
Dat
raakt
ze
het dus ook
daardoor
in de
stil
rest? Want
zijn.
je ziet meteen iedereen werd ook stil. Ik zat nog met iemand naast mij te praten. En dus ik viel ook zo stil, want ik dacht, wow, nou, een hele bijzondere sfeer ineens. En diegene naast mij, die praatte eerst nog even door. En die zei op een gegeven moment ook, ik durf eigenlijk niks meer te zeggen. Ik fluister nu, ze zei dus, ik durf niks meer te zeggen. Maar het was een hele rare situatie, maar waarin je dus wel merkt dat als je dan dus vanuit je weerstand op iets reageert, jezelf daarin eigenlijk ook de kans ontneemt om misschien wel te ontdekken dat iets heel mooi kan zijn. Los van of het nou zweverig is of niet. En het zo zweverig tussen aanhalingstekens kan aanpakken als je wil.
Ja.
Het heeft te maken met in contact staan met jezelf. En ik denk dat als we dan kijken naar hoe wij in de westerse wereld onze maatschappij hebben ingericht. Die is niet ingericht op in contact staan met jezelf.
Nee.
Die is ingericht op presteren, klaarstaan voor andere mensen. Altijd maar doorgaan, nou, vul maar in. Terwijl juist dat stukje vertragen. En wel in contact staan met jezelf. En bij jezelf opmerken waar bepaalde gevoelens vandaan komen. Natuurlijk super waardevol is. En dan is die link leggen. Als je werkt met mensen die op welke manier dan ook een verstoorde relatie met eten hebben. Is dan natuurlijk ook heel waardevol.
Ja.
Wat vind jij het meest waardevol qua toevoeging in het begeleiden van de mensen die dus ja, toch verstoord eetgedrag hebben of een moeilijke relatie met eten hebben? Wat vind je de belangrijkste toevoeging?
Heel vaak als er sprake is van eetbuien of echt extreem eetgedrag, dan ligt daar van alles onder.
Ze zijn er niet zomaar. Nee.
En het is heel fijn als we inderdaad tijdens gesprekken erachter komen wat dat is. Maar ik geloof dat het nog veel waardevoller is als je bij jezelf leert herkennen wat er is, wat je wanneer nodig hebt, wat je mist. En dat is een hele reis, een hele zoektocht. Ik zeg ook altijd bij een kennismaking, die reis gaan we niet afmaken tijdens dit traject.
Nee, dan ga je straks met mij verder.
Dat is gewoon, die duurt je leven lang, denk ik. Dus bijvoorbeeld de behoefte aan meer voldoening. Of de behoefte aan meer zingeving.
Ja.
Of, ik heb de hele week met een kind thuis gezeten in de carnavalsvakantie.
Ja.
Behoefte aan gezelschap van mijn leeftijd. Ik had heel fijn, heel dichtbij gezelschap van een kleuter die heel knuffelig was.
Ja, maar op een andere manier met iemand in contact staan.
Ja.
Ja.
Maar hoe merk je dat?
Mm-hmm.
En als ik het nu uit zou moeten leggen, zou ik het ook lastig vinden. Want hoe merk ik die eenzaamheid op dat moment? Dus dat is een ingewikkeld proces. Maar ik geloof dat daar heel vaak de sleutel zit. En als ik met cliënten werk aan hun relatie met eten. Daar liggen altijd grote behoeftes onder die niet worden gezien. En het is echt een hele klus.
Ja.
Om daarmee nooit je grenzen aangeven of heel vaak niet doen wat je zelf zou willen doen. Jezelf echt cijferen. Oh.
Ja.
Ja, noem maar op wat voor redenen er allemaal wel niet zijn.
Ja.
Dat je s'avonds denkt, ik eet nu die zak chips op.
Ja.
Zelf een gevoel van regie hebben. Of
ja.
Nou,
en ik denk ook dat daar wat dat betreft ook de belangrijkste sleutel ligt. Dat op het moment dat je dus met mindfulness aan de slag gaat, of met yoga aan de slag gaat, of überhaupt, als je die hele termen los zou laten, gewoon überhaupt maar gewoon eens met wat voelen wat er in je lichaam gebeurt, dan merk je op een gegeven moment op dat je ergens kriebelig van wordt, of geïrriteerd van wordt, of dat je ergens je ei niet kwijt kunt. En we hebben daar natuurlijk allemaal termen aan gehangen om er een soort. Ja, hoe zeg je dat? Om het te kunnen duiden. Hè? Als we het hebben over dat je een brok in je keel hebt. Ja, niemand ziet een brok in je keel. En je hebt ook niet letterlijk een brok in je keel.
Nee.
Maar die termen hebben we eraan gehangen om duidelijk te maken dat iets je raakt bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je dan, of dat je een knoop in je maag hebt. Je hebt geen knoop in je maag. Maar je krijgt inderdaad ook wel hè, dat hele idee van ik krijg geen hap door mijn keel. Dat komt ook ergens vandaan. Dat is wel omdat de boel dan op spanning staat. En dus we hebben bepaalde termen hebben we in het leven geroepen om eigenlijk te duiden dat er iets in ons lichaam speelt wat aandacht behoeft.
Ja.
Alleen, hoe voel je dat inderdaad? En ik denk dat, ik heb het dus inderdaad met mijn cliënt vaak over, dan voel je bijvoorbeeld ergens een bepaalde irritatie in jezelf opborrelen. En dat komt ergens vandaan. En komt dat dan omdat je de hele dag voor de kinderen hebt gezorgd en ze niet mee wilden werken en je de hele dag politieagentje hebt lopen spelen? Of komt dat doordat je op je werk weer niet gezien of gewaardeerd werd voor allerlei taken die je hebt opgelost voor collega's die wel alles maar laten vallen? Of je voelt dan bij jezelf, iets in mij vraagt nu om aandacht. Er is dus een behoefte waar niet aan tegemoet is gekomen. En welke behoefte was dat? En was dat een fysieke behoefte? Was het een emotionele behoefte? Een mentale behoefte? En hoe ziet het er dan uit? Nou ja, het is al heel fijn als je dat überhaupt voor jezelf in kaart kan brengen. Maar het begint al met dat je überhaupt merkt, hey, maar onder dat soort omstandigheden heb ik blijkbaar de neiging om dan een zak chips open te trekken. Of om vier ijsjes achter elkaar op te eten. Of dan lukt het me niet om te stoppen met het avondeten, want dan lijkt ik wel onverzadigbaar. En dat is natuurlijk heel erg die link met die relatie met eten. Dat we eigenlijk altijd zeggen, op het moment dat je een gezonde relatie met eten hebt, dan luister en handel je naar die werkelijke behoeftes. Dan voel je wat je nodig hebt, daar doe je ook wat mee. En dan is eten ineens gewoon wat het is, namelijk voeding, want je hebt het nodig, maar ook gewoon plezier en ontspanning en genot. Maar allemaal op een manier, ja, die eigenlijk ook gewoon heel normaal is. En niet meer om van alles goed te hoeven maken. Dan is het niet meer dat, hè, beloning, troost, compensatiemechanisme, maar het is gewoon eten.
Ja.
Maar dat heeft inderdaad wel heel erg te maken met in contact komen met je lichaam. En mindfulness en yoga zijn daar manieren voor. Überhaupt stilstaan bij je lichaam is daarin al heel waardevol als dat je überhaupt lukt. Een paar keer per dag terwijl je handen aan het wassen bent, überhaupt maar eens voelen, oh ja, ik heb handen.
Ja.
En überhaupt maar eens doorhebben, oh, mijn schouders zitten eigenlijk een beetje vast. Of,
Ja.
dat zijn ook al eigenlijk hele luchtige manieren van erbij stilstaan.
Ja.
En dat kan je natuurlijk met mindfulness en met yoga op een andere manier doen. Werk je ook met meditaties met je cliënten bijvoorbeeld?
Een meditatie die ik eigenlijk altijd aan het begin van het traject doe, is eentje waarbij je gaat kijken hoe gaat het nu met mij. Inchecken bij jezelf. En dan op de levels fysiek. Dus ik heb pijn aan mijn rechtervoet en mijn linkerhand is koud en mijn nek heeft spanning. Allemaal oordeelloos.
Ja, maar wel opmerken.
Zonder bezig te zijn met oorzaak of oplossing. Ja, dus het verzamelen van informatie, bijvoorbeeld mijn lijf. Wat speelt er in mijn hoofd? Maak ik me altijd zorgen over de buurman en mijn kind en wat iedereen van me denkt? Of ben ik bezig met to-do's? Wat houdt me bezig? Emotioneel? Hoe voel ik mij? En dan niet fysiek, maar in je gevoelswereld. Zijn er emoties die ik kan benoemen? Is er iets wat gezien wil worden? Ja, zie je, dus toch wel een beetje zweeftaal hoor.
Ja, en toch
Maar
is het ook, en toch is dat ook eigenlijk helemaal niet zweverig. Want dat is wel dat stukje, wat
ja.
probeert je lichaam je eigenlijk gewoon duidelijk te maken?
Ja.
Alleen omdat we dat zo lang niet hebben gedaan, zijn we het als iets heel bijzonders of zo, of dus als iets zweverigs gaan
Ja.
zien, om daarbij stil te staan. Terwijl het enige wat baby's doen, is signalen doorgeven van wat hun lichaam van wat het lichaam aangeeft.
Ja.
En dan vinden we het heel normaal. En dan vinden we er ook niks zweverigs aan.
Nee.
Er is geen enkele moeder die boven haar baby hangt en denkt, nou, het is wel een beetje zweverig dat jij nu probeert
Oh.
duidelijk te maken dat je honger hebt.
Ach,
Weet je, dat is natuurlijk heel of
huilen,
huilen.
baby. Wat zullen mensen wel niet
Nee,
denken?
maar weet je, die baby denkt daar niet over na en het is ook helemaal niet zweverig. Dus het is, hè, op het moment dat wij het dan hebben over gezien worden of welke emotie wil zich presenteren, of dan we zijn dat alleen maar als zweverig gaan zien omdat we er zo lang massaal niet bij stil hebben gestaan.
Ja.
Maar het zijn wel gewoon basisbehoeftes. Een van onze basisbehoeftes is gewoon gezien en gewaardeerd worden.
Ja.
En dat merkt iedereen. Want op het moment dat jij iets doet voor een ander en het lijkt niet gewaardeerd te worden, voel je dat gewoon bij jezelf. Dan voel je in jezelf, hey, eigenlijk had hier wel een dankjewel of een iets tegenover mogen staan. En niet eens per se in woorden, maar ook in hoe iemand je aankijkt. Dus dat is het duidelijkste teken dat dat dus een van onze basisbehoeftes is. Want als iemand dan dus niet dankbaar tussen aanhalingstekens overkomt, voel je in jezelf dat je denkt, ja, hallo. Weet je, dus dat is zo bazaal, is niks zweverigs aan.
Nee, ja.
Alleen, we zijn het als zweverig gaan presenteren of zo, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel een hele mooie, want het is dus en inchecken op het fysieke stukje. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn hoofd? Emotioneel, wat voel ik? Is er iets wat zich dus eigenlijk wel kenbaar wil maken, waar ik wellicht op termijn misschien wel wat mee moet, maar op dit moment hoef ik het alleen maar op te merken. En wat is dan het afrondende stukje? Of zijn de emoties het afrondende stukje?
Nee, de laatste is waar verlang ik naar? En verlangen vind ik dan zo'n fijn woord, omdat willen heel vaak ook iets vanuit je hoofd is. Dus iets, ik wil, weet ik veel, mijn to-do-list klaar hebben.
Ja, of een nieuwe
Maar
televisie.
waar verlang ik naar? Wat is mijn behoefte? En die heeft eigenlijk nog een vertakking. Want aan de ene kant ja, kun je daar iets mee doen. Op dit moment, deze week, komende maand. Als in, ik heb behoefte aan rust, vakantie. Kan ik daar vandaag iets mee? Kan ik daar deze week iets mee?
Valt er iets
Of
te
op de lange
regelen?
termijn iets mee? Maar ja, goed, als je een moeder van 3 kinderen onder de 4 bent, noem maar op, met een baan en een hypotheek.
Dan kan je er wel naar verlangen, maar de vraag is hoe ga je het implementeren?
Ja, dan kun je nog steeds kijken inderdaad naar mogelijkheden. Maar dan is een stukje acceptatie dat het nu even is zoals het is. Dus de vertakking, ja, wat is mijn behoefte? En 1, kan ik daar iets mee? En 2... Of 2, is het een stukje accepteren? Kan ik nu voelen dat ik dat verlangen heb, dat ik die behoefte heb en dat ik er niks mee kan?
En is dat dan ook oké?
Is het, en dat
En
is
daar
ook,
komt de
en
oké.
dat is
Ja.
oké. Ja,
Maar
precies.
daarom vind ik het zo leuk dat mijn eerste mindfulness docent dus inderdaad gewoon echt eentje was. Die zei, ja, en dan, ja, en dat is oké. Het is
Ja,
oké.
dat is
En
zo
dat
fijn.
klonk zoveel, dat maakte het voor mij ook meteen weer heel nuchter.
Ja.
Want toen ik begon aan dat hele mindfulness gebeuren, noem ik het ook altijd maar, was dat omdat ik met acceptatie, commitment-therapie bezig ben geweest en daarin opgeleid ben. En daarin is mindfulness dus een van de onderdelen. En ook heel erg vanuit natuurlijk, kan ik accepteren wat er nu is? Of zijn er dingen die ik daarin kan veranderen? En nou ja, hoe maak je daarin dan het onderscheid? Hè? Dus dan kom je ook een beetje op de 12-step program natuurlijk bij de AA. Dat is ook altijd het stukje, hè, geef me de wijsheid om het verschil op te kunnen merken tussen wat ik moet accepteren en wat ik moet kan veranderen. Vanuit ACT is dat natuurlijk ook iets wat heel erg centraal staat. En daarin kwam dat mindfulness stuk ook heel erg naar boven. Dus toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En ook voor het eerst überhaupt met yoga en zo begonnen. Maar het feit dat ik dus zo'n hele nuchtere docent had, die gewoon met een, ja, ik kan het accent ook eigenlijk helemaal niet nadoen, want het was, nu klinkt het meer plat Amsterdams en dat was het niet. Maar met een soort accent dat op die manier zei, was het voor mij ook meteen weer heel nuchter, back to basic, wetenschappelijk opgeleid, psycholoog. Er moet wel ergens een soort van grond voor zijn of zo. Dat ik dacht, ja, inderdaad, want dan is het zonder oordeel en dan is het ook oké. En dan hoef je het nog steeds niet oké te vinden, want dat is nog weer, hè, een toevoeging. Soms vind je het helemaal niet oké dat de situatie is zoals die is, omdat het gewoon heel oneerlijk is of heel onprettig, misschien zelfs wel onveilig of heel naar. Of... Maar ook dan is het wel oké om je zo te voelen. En is het
Precies.
oké om dat vast te stellen? En is het oké om een bepaald verlangen te hebben?
Ja.
En daar leren mensen natuurlijk uiteindelijk wel heel veel van.
Ja.
Ja, dus dan is het cirkeltje uiteindelijk toch rond. Hè? Want dan komen we toch weer op die behoeftes. Fysieke behoeftes, mentale behoeftes, emotionele behoeftes, verlangens. Wat vind je eigenlijk echt belangrijk? Wat streef je na? Wat wil
Ja.
je graag bereiken? En dan niet zozeer prestatiegericht, maar toch eigenlijk zit hem dat veel vaker op die diepere laag. Het is toch veel vaker het verlangen naar verbinding. Het verlangen om gezien te worden. Het verlangen om mensen om je heen te hebben die je begrijpen.
Ja.
Uiteindelijk blijven we toch gewoon mensen die dat allemaal als basisbehoefte hebben. En als mensen meer van jou willen weten, meer over jou willen zien, horen. Nou, vul allemaal maar in. Waar kunnen ze jou vinden? Waar ben je op internet? Maar ook zijn er andere dingen die je hebt gedaan waar ze je kunnen zien, horen. Ik weet dat je een
Ja.
podcast hebt opgenomen. Ja.
Ja, ik ben het meest actief op Instagram. Dat is mijn account liekemeijercoaching.nl.
Ja, die gaan we ook in de show notes zetten.
Yes. En ja, ik ben ook zangeres.
Ja.
Dus daar, ik heb ooit allemaal verschillende Instagram-accounts gehad. Eentje voor mijn coaching, eentje voor de yoga, eentje voor de
Ja.
muziek, eentje voor van alles. Maar dat werkt niet.
Werd toch een beetje onoverzichtelijk, hè? Ja.
Ik gooi gewoon alles op één hoop.
Ja.
En het leuke is dat er voor mijn gevoel ook wel echt raakvlak zit tussen al de 180 dingen die ik doe.
Ja.
Dus ook de één-op-één coaching, ook de yoga. Nou, daar
Ja,
hebben we dus de hele podcast
ja,
over gehad. Maar ook de muziek die ik
ja,
maak, dat raakt toch ook weer, ja, een
ja.
beetje met de rest.
En ook met wat je uiteindelijk natuurlijk gewoon, wat je zelf leuk vindt en wie je zelf bent.
Ja.
We hebben ook altijd heel erg de neiging om, als we het dan over onszelf hebben, onszelf in een bepaald verhaal te zetten. En dat is dan het verhaal wat ons definieëert. En dat is dan of het verhaal ik ben psycholoog, of het verhaal ik ben moeder, of het verhaal ik ben
Ja.
dochter van. Of, terwijl we zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon een heel ingewikkeld, complex pakketje met allerlei dingen die we leuk vinden of interessant vinden, of waar dus onze eigen verlangens liggen.
Ja.
En dan is zingen en muziek is iets wat jou daarin net zo goed definieert als het feit dat je coacht, of het feit dat je mama bent van Joep, of het feit dat je allerlei andere dingen doet. Dus het is natuurlijk ook het juist zien wie de persoon achter de coach is of achter het
Ja.
bedrijf is ook, dat is ook in de afgelopen jaren natuurlijk heel erg veranderd. Als ik kijk naar de tijd dat ik begon als psycholoog, überhaupt, zeg maar, 20 jaar geleden. Ja, als je dan op zoek ging naar een psycholoog, dan kreeg je gewoon een verwijzing van je huisarts of iemand die iemand kende. En dan belde je en dan maakte je een afspraak en dan ging je heen. Je had geen flauw idee wie je terecht kwam.
Nee.
Zo werkt dat tegenwoordig niet meer. We willen graag weten wie de persoon achter het bedrijf is en bij wie we eigenlijk terechtkomen. En ergens willen we het idee hebben dat we die persoon gewoon al kennen, terwijl dat natuurlijk ook niet zo is. Maar dat, nou ja, dat wordt ook anders. En dan is het natuurlijk juist heel leuk als mensen op jouw Instagram komen en ze zien jou ook gewoon zingen. En denken dan,
Ja.
hey, wauw, ze kan ook zingen.
Ja.
Ze kan heel goed zingen. Maar het is natuurlijk heel leuk om te zien juist ook dat dat plaatje dan ook breder is dan alleen maar het is een coach of het is een
Ja.
zangeres of het is juist alles bij elkaar.
En het is ook gewoon bewezen dat welke therapievorm, als je het zo wil
Ja.
noemen, je ook doet, het werkt het beste als je een goede klik voelt.
Ja, die klik is gewoon essentieel.
Ja.
En dan is het juist ook leuk als je dus op die manier al een beetje een idee kunt krijgen of iemand daarin een klik voor jou zou kunnen zijn. Los van het feit dat wat je natuurlijk dan op social media ziet, niet per se ook weer het complete plaatje is, hè, maar wel dat je er al een beetje een beeld bij kan krijgen. En dat dat natuurlijk wel heel waardevol is. Leuk, mooi. Nou, dan zou ik zeggen, zoek haar op. Ga kijken op haar social media. Ik vond het heel leuk om op deze manier dus met jou in gesprek te gaan. Want wij spreken elkaar natuurlijk altijd in een andere capaciteit. Niet met een microfoon tussen ons in. Is toch anders, maar wel heel leuk. En ik denk dat het ook wel heel mooi is dat we juist daarin nu ook hebben kunnen laten zien. Hey, die link tussen mindfulness en yoga en die relatie die je met eten hebt, de relatie die je met jezelf hebt, die is gewoon heel waardevol. En onderzoek daarin gewoon wat dat voor jou kan betekenen. En sta stil bij dat lijf, want ook daar heb je er maar eentje van. Dus geef het dan ook alsjeblieft gewoon wat het nodig heeft. Leer er naar luisteren, ook al leren we dat vroeger op school niet. Doen we dat nu we gewoon grote mensen zijn.
Precies.
En
Leer
leer
het.
het je kinderen.
Precies, dat dacht ik ook.
Leer het je kinderen. En leer het jezelf als dat nog niet lukt.
Heb jij nog honger in je buik?
Ja, maar en ook, is het honger in je buik of heb je gewoon zin in wat lekkers? En ook, heb je echt honger of heb je gewoon niet zo'n leuke dag gehad op school? En wil je nu heel graag een koekje, want dat mag ook. Maar is het misschien omdat je niet zo'n leuke dag op school hebt gehad? Dus ik denk dat daar ook heel erg het stukje echt onderzoek in kan zitten. Ook naar kinderen toe. Dat juist ze leren om te onderzoeken waarom wil ik nu eigenlijk eten? Dat dat het meest waardevol is wat je ze kan leren. Niet dat er in een appel vitamines en mineralen zitten. Dus niet wat we ze op school leren. Niet oordelen over gezond eten en ongezond eten. En een goede lunch en een slechte lunch. Dat lekker loslaten. Maar veel meer gaan kijken. Maar eet je nou omdat je honger hebt? Is er eigenlijk stiekem iets anders aan de hand? En heb je dan misschien ook niet iets anders nodig? Zoals gewoon een dikke knuffel. Of gewoon even lekker tegen je mama aanhangen op de bank. Of spelen met je vriendjes. Dus ook dat is weer het luisteren naar wat vertelt je lichaam je. En dat moeten kinderen uiteindelijk ook gewoon leren. Dus nou ja, voor iedereen die kinderen heeft, probeer dat je kinderen in ieder geval mee te geven. In plaats van chocola is ongezond. Leer ze dan vooral als je zin hebt in chocola, dan is dat helemaal oké. En heb je zin in chocola omdat je zin hebt in chocola? Of heb je eigenlijk een beetje liefdesverdriet, want je vriendje heeft het net uitgemaakt. Het is gewoon, het zijn die, het is zo'n andere manier van kijken naar voeding. En zo'n andere manier van kijken naar een relatie die je met eten kunt hebben. En dat hebben wij dan gelukkig in de werkgroep allemaal gemeen. Dat is wat centraal staat. En niet die reep chocola of die appel. Dus nou, dat is ook weer een mooie om ook nog een keer een podcast op te nemen. Hey,
Ja,
komen
precies.
meteen weer allemaal nieuwe ideeën op. Hey, dankjewel. En wij spreken elkaar sowieso later. En voor de luisteraars, zoek haar op en dankjewel voor het luisteren. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!